Weet je, God wil er gewoon zijn in elke situatie. Elk moment als we gewoon diep in de put zitten, of we het mooiste moment hebben. Hij is erbij. En dat mogen we beseffen. Goed. Bedankt. Ik wil u vragen om vast Jacobus 3 op te zoeken, want dat is waar we vanochtend verder gaan. Jacobus 3. En ik zal lezen uit de Statenvertaling, herziende Statenvertaling dan. Goed, spreken met wijsheid. Van de week had ik een andere titel, maar dat zeiden Naomi en Amy zeiden er allebei van, nou volgens mij kan je dat maar beter niet doen. Goed, met wijsheid heb ik daar gezet, spreken met wijsheid. Dus vandaar de titel, het thema van de preek vanochtend. En daarin kom je dan ook allerlei dingen tegen als je er zo mee bezig bent. En boven het kopje wat er staat van Jacobus 3 staat de zonde van de tong. En dat is misschien gelijk wel weer een heel heftig thema. Maar daarnaast ook wel weer gewoon heel goed, want sommigen zullen wel zeggen, ja Seth, daar hebben we al zo vaak een preek over gehoord. En ik denk, ja, gewoon nog een keer. Want het is gewoon zo wezenlijk en van belang dat we dit gewoon steeds weer in ons krijgen. En denk van, oké, hoe staan we erin? Goed. Omdat we natuurlijk in de reeks bezig zijn met Jacobus en vorige keer heb ik uiteraard in Jacobus 2 heb ik over mijn preek over gehouden. En toch even nog een terugblik. Want daar ging het over de discussie over geloof en werken. En waar zit nou je redding in? Je redding van, zijn er nou de werken die je ook redt of alleen het geloof? De een zegt dus, alleen het geloof is genoeg. En de ander zegt, wat voor nut heeft het geloof als daaruit geen werken voortkomen? Nou goed. De conclusie was uiteindelijk, het geloof gaat dus niet alleen om het mondelinge belijden van de Heer Jezus Christus. Want dat kunnen we allemaal wel heel makkelijk doen. Maar juist ook wat hieruit voortvloeit. Wat beweeg jij nou in het geloof van de Heer Jezus Christus? Wat brengen we nou in de praktijk voort? Wat leven wij nou voor aan de ander? We kunnen mondeling belijden dat we zeggen, ja, we geloven in Jezus Christus. Maar daarna hier de deur uit gaan en het niet meer doen. Dat andere mensen het niet kunnen zien, dat wij een getuige zijn van hem. Uiteindelijk was het dus zo, je wordt dus niet door werken gered. Want je kan allemaal in religieuze werken gaan stappen. Zeggen, oh, dit doe ik goed, ik help de andere mensen. Nou goed, we kunnen net zo goed humanisme aan gaan hangen. Maar dat is niet de bedoeling, zoals God het heeft bedacht. Het is dus niet dat je door werken gered wordt. Juist door het geloof wat in je hart brandt, voor Jezus, daaruit zullen die werken voortkomen. En dat is dus niet omdat je moet, maar door je hart wat brandt voor Jezus. En dat is het belangrijkste. Daaruit zullen je werken er voortkomen. Het thema van heel de brief is dus ook, hè, dat heb ik ook al in de vorige preken aangegeven, je geloof in de praktijk brengen. Nou, en Jacobus die stipt daar echt al die punten steeds aan. Want hij brengt natuurlijk voort voor de gemeente, in ieder geval voor de Joodse gelovigen in die tijd. En die wisten maar al te goed wat het geloof inhield. Net zoals de meesten hier gewoon in de kerk. We weten allemaal wel hoe het geloof in elkaar steekt. En hoe we erover omgangsvormen met elkaar kunnen hebben. Maar juist daardoor geeft hij die tip van, hey, hoe brengen we nou echt in de praktijk, mensen? En vandaag wil ik het hebben met jullie over de zonde van de tong. En ondertussen hebben jullie de tijd gehad om rustig Jacobus 3 eens even op te zoeken. Ja, jongens, het is toch wel weer een lapje tekst. Maar goed, uit deze dit stukje zou je ook alweer, heel veel preek kunnen maken. Maar toch wil ik het gewoon even met jullie helemaal doornemen. En dan is het misschien wat globaal, oppervlakkig misschien in deze, maar ik denk dat we hieraan al heel veel uit kunnen halen. Goed. De zonde van de tong. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons daar zouden gehoorzamen. Wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen. Al zijn ze nog zo groot, worden ze door de harde wind voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo ook de tong, een klein lichaamsdeel, er roemt zich toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen.
Ze besmet het hele lichaam en zet onze hele levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelfs door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van de wilde dieren en de vogels als van de kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is één niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zoet en zout water voortbrengen. Daarna volgt de wijsheid van boven. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij zijn goede levenswandel, zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echte bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Zover dit gedeelte, een heel groot stuk. Maar goed, we kunnen er ook weer zoveel uithalen. En ja, door dit stuk wil ik jullie vanochtend zo meenemen. Goed. Het mag wel duidelijk zijn dat Jacobus het eigenlijk gewoon weer heeft over de levensweg van een christen. En het is al wel vaker naar voren gekomen in de Bijbel en je kan er heel veel teksten over uitzoeken wat voor rol nou de tong speelt in het verhaal. En ja, het verhaal, goed, ik vind het wel een mooi ezelsbruggetje naar het volgende, want zonder een tong kan ik dit verhaal hier nu niet vertellen. Kan ik niet praten met jullie of in ieder geval met dingen met jullie over hebben. Zonder de tong kan ik niet spreken. Goed, nou en daar begint Jacobus dus eigenlijk al als eerste mee. Het eerste vers staat eigenlijk al gelijk en niet allen moeten leermeesters willen zijn. En in eerste instantie wijst Jacobus dan ook daarmee weer naar de leermeesters in de gemeente waar ze nu zitten, of waar die nou zit. En dat konden we ook weer terugvinden in hoofdstuk 2, waarin hij ook weer wijst naar waar we toen ook over hebben gehad, de arme en de rijke positie in de gemeente. De rijken die werden helemaal volgen of vooropgesteld, ze mochten de belangrijkste plek innemen en de armen, ja, die mochten misschien wel ergens achterin staan of aan de voeten van de rijken zitten. En daarmee ook de leermeesters. De leermeesters namen zo'n belangrijke plek in dat ze ja, hoog geacht werden, ze hadden aanzien. En dat was iets wat daar ook heel erg speelde. En Jacobus die tipte dat aan en hij zegt: hey, wat is jouw motief nu om een leermeester te zijn? En hij geeft er dus hele strenge waarschuwing ook aan mee. En hij zegt van, leermeesters zullen dus strenger geoordeeld worden. Drijven de leermeesters de gemeente naar Jezus toe? Of zorgen ze dat ze niet bij Jezus komen? Of er juist misschien wel van afgedreven worden? Je kunt als spreker heel bekend zijn, en we kennen er wellicht ook wel een aantal, die gewoon ook gewoon heel erg goed kunnen spreken, goed uit hun woorden kunnen komen, de mensen mee kunnen nemen in het verhaal. Maar ja, als je daarmee de mensen niet richting Jezus brengt, maar je verhaal wordt wel als zoete koek geslikt, ja, dan heb je een probleem bij het oordeel straks bij God, als je voor God staat. Dus dat is altijd iets wat je mee moet nemen. Het zijn eigenlijk best wel gewoon strenge woorden die Jacobus spreekt. Als we dat gedeelte nu zo hebben gelezen, en ik heb het natuurlijk nog wat meerdere keren dan jullie doorgelezen, dan denk ik elke keer weer zo van, oké. Hij zegt daarmee ook wel gelijk, niemand kan perfect zijn. Hij heeft het wel over de volmaakte man in vers 2. Maar goed, niemand kan volmaakt zijn. En daarmee zal ik ook gelijk zeggen, ik ben ook niet volmaakt. Wij als leidinggevende hier in de gemeente zijn niet volmaakt. Wij maken ook fouten. Ergens een bijbelschoolleraar, die maakt ook fouten, is ook niet volmaakt. En dat zijn dingen die we ook onszelf gewoon weer steeds mogen bedenken. Daarnaast is het ook zo dat als je, hoe vaker je spreekt, ja, hoe groter en gevaarlijker het eigenlijk is, wat Jacobus nu aantipt. Want hoe vaker je spreekt, hoe groter de kans is dat je iets, misschien een keer iets verkeerd zegt. En dat is natuurlijk altijd wel iets wat je denkt van, oké, je wil vanuit God spreken, maar het is wel hetgeen wat je dan ook, ja, soms een eigen interpretatie kan hebben. Goed. Daarmee staat er dus ook van, he, allemaal struikelen we wel eens. Maar op geen enkel punt, als op het spreken, daar wordt zo vaak als gestruikeld. Dus dat is in alles zo. Maar Jacobus schrijft daarin ook van, ja, hij is niet geïnteresseerd in perfecte mensen. Maar wat betekent nou eigenlijk volmaakt zijn? Wat is nou volmaakt voor, ja, voor God zijn? Nou, dat betekent dus eigenlijk dat je met je hele, ja, je hele bestaan op Jezus gericht bent. En je hart, die kent geen andere Heer. En daarnaast, je wordt door niets afgeleid. Je wordt door niets afgeleid om met je wezen op Jezus gefocust te zijn. En je gaat op geen enkele verleiding in die, ja, hier te vinden zijn. Je hebt dus altijd je aandacht bij Jezus. Ja, en dat is dan volmaakt zijn. Nou, ik kan je nu al vertellen, ik ben niet degene die daar dus volmaakt in is. En als ik nu denk, zou gaan vragen, steek je vingers op, wie zich ook volmaakt, of wie zich zo volmaakt voelt, denk ik dat ik weinig vingers zal gaan zien. Ik denk niet dat wij dus ook die volmaaktheid in dit leven gaan bereiken. En dat is misschien een deceptie, maar ik geloof niet dat het zo hoort te zijn. Oké, misschien gaan we niet alles daarin trekken, want we zullen elke dag zullen we weer tegen dingen aanlopen waarvan we denken, oh, dat had ik anders moeten doen. Maar ik geloof wel, en dat zegt Jacobus ook, dat we daarna moeten streven om die volmaaktheid te halen. Dat we er elke dag weer voor moeten gaan. Hem weer uit moeten nodigen. Heer Jezus, kom. Ik heb u nodig in elke stap die ik zet vandaag. Ja, en dan maken we wel weer eens die struikeling. Of dan zien we het wel eens overhoofd, of doen we het weer vanuit onszelf. En dat zijn dingen, ja, daarmee redden we het vaak niet. Maar we mogen work in progress zijn. En dat is nou hetgeen waar Jacobus zo op wijst. We zijn niet volmaakt. Maar ik denk wel dat je mag zeggen, oké, je kan zeggen van, oké, ik werk een plan uit. En als er al 70% van lukt, dan ben ik blij. Nou, 9 van de 10 keer als je al zegt van 70%, dan lukt maar 50%. Maar ik geloof wat wij mogen zeggen. Wij mogen die lat hoog zetten. Wij mogen zeggen van, voor 100% gaan wij voor die volmaaktheid hier in het leven. Maar daarnaast weet ik al te zeggen, het gaat niet lukken, maar ik ga er wel voor. En zo hoort het ook dat we met z'n allen daarvoor horen te gaan. En dan zul je zien, oké, aan het einde van het leven zullen we terugkijken, ja, het zal niet helemaal gelukt zijn. Maar we zijn er wel voor de volle 100% voor gegaan. Maar goed, dat is even een stukje over die volmaaktheid. Wat heeft nou die volmaaktheid ermee te maken? Kijk, ik had toevallig een leuk plaatje erbij gevonden. Volmaakt bouw, dat was een bouwbedrijf, wij bouwen het. Daar staat er bouw, verbouwing, renovatie en wat staat er, even kijken, hoe dat dan? Onderhoud. Nou goed, dat is ook hetgeen wat we dus ook steeds moeten doen, weet je wel. In die 100% waar we naar neigen, ja, er zal weer eens wat renovatie nodig zijn. Of er zal wel even een stukje nieuwbouw voor nodig zijn vanuit God, weet je wel. Maar ik vond hem wel grappig eigenlijk. Dus volmaakt, ja, laten we daarmee verder bouwen. Ons openstellen voor. Goed. We gaan dan verder naar, ja, het is toch het stukje onderwerp wat ik erboven had gezet, hè? De zonde van de tong. Spreken met wijsheid. Dus we gaan weer even terug naar de tong. Dankzij onze tong kunnen wij woorden maken. Kunnen wij communiceren met elkaar en schijnbaar gemiddeld spreken we minstens 3000 woorden om een dag om met elkaar te praten. Voor sommigen zal dat misschien laag zijn, de anderen zal het misschien wat aan de hoge kant zijn. Maar goed, hè, laten we even het gemiddelde nemen. En ze helpen ons om vreugde en verdriet met elkaar te delen. En ze helpen ons ook te leren en te groeien. Daarnaast kunnen we daarmee mensen opbouwen. Maar helaas kunnen we ook daarmee mensen afbreken. En daar is een stukje waar Jacobus het ook even over heeft. En iemand heeft uit de gemeente heeft wel eens aangegeven dat de tong een goed roerwerk kan zijn. En ik zal geen namen noemen. Hij is er ook toevallig niet, dus dat kan ik dan ook nog niet doen. Maar goed,
Ik denk dat sommige mensen misschien gelijk bij een tong met een roerwerk gelijk een bepaald plaatje hebben. En ik hoop niet dat de plaatjes denken nu gelijk een beeld erbij vormen. Maar goed, ik had er een ander beeld bij. En Jacobus gaat het ons vertellen. Dus dat is iets wat het volgende plaatje is. Goed, het roerwerk. Nou ja, ik moest daar wel gelijk denken aan een roer van een schip. En als Jacobus het zo beschrijft, van een roerwerk aan een schip, dan zie je dus, ja, je denkt van, nou ja, als je daaronder gaat staan, je ziet daar eigenlijk die witte stipjes op het roer, vlak achter de schroef daar zo. En dat geeft aan hoeveel centimeters dat is. En daar alleen al die witte stipjes die je ziet, dat is al 2,5 meter. Dus gaan we eens even na hoe groot dat roer is. Nou ja, als je eronder staat, denk je, dat is echt groot. Maar als je nou ziet dat dat roer onderdeel is van dat schip, en dat schip is 400 meter, en dat roertje ongeveer 3, dan denk je, ja, dat is inderdaad niet zo groot, hè, ten opzichte van dat hele schip. En dat is nou waar Jacobus naar verwijst. En hij zegt van, hij gebruikt natuurlijk daar eigenlijk die metaforen voor, hè, van de paard met dat bit in de mond, en dat je dan het lichaam kan sturen, maar ook het roer, wat dan gebruikt wordt door de stuurman om het schip heen te laten gaan waar hij maar ook wil. Hij heeft het onder bedwang. Hij heeft het onder bedwang. Dus hij kan met zijn roertje, hè, zoals op de films in de oude, op die ouderwetse schepen, had je natuurlijk zo'n roerwerk. En dan stonden ze misschien wel met 3 man in zijn storm aan te trekken om te proberen dat schip op koers te houden. En tegenwoordig is het zo'n stuurknuppeltje. Ja, ook op dat ding. Dan denk je, ja, ik kan heen gaan waar ik wil, weet je wel. Hij heeft het onder controle. En dat is ook hetgeen wat Jacobus daarmee zegt. Hij kan het grote beheersen. Maar de tong is dus een vergelijking met het roer. Iemand die het kan beheersen. En dat is heel belangrijk om daar die link te leggen. De tong is zo'n klein ding. Ons lichaam is zo groot. En daarvan is het van belang dat wij het onder bedwang hebben. Dat wij het beheersen. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Daarom is het belangrijk dat wij als christenen toch het effect van woorden gewoon weten en begrijpen. En daar stil bij staan. Want Jacobus gaat over. Hij verschuift eigenlijk het beeld van het onder bedwang hebben tot het naar het kwaad van de tong. Het kwaad van de tong, wat kan dat nou? Hij begint te spreken over de kwalijke werking van de tong. En ja, dat dit ding nog wel eens een hoge toon kan voeren. En ja, in de commentoren staat dan ook wel eens wat oudere woorden voor de jongeren onderin. Ze zegt, ja, zij praalt. Nou, wat is dat dan? Nou, dan is het zo van, ja, hey, zie mij. Zie mij toch eens. Zij praalt. Dan kan je met de tong doen. Of zij pocht. Dat is dan luidruchtig opscheppen. Weet je, hele simpele voorbeelden. Je kan gewoon even zeggen van, hey man, ik heb gisteren een hattrick gescoord in de eerste 5 minuten van de wedstrijd met voetbal. Kijk maar eens. Nou, hè, zo is dat dan eigenlijk dat pochen. Ook geeft Jacobus daarin een voorbeeld van een vuurtje. Nou, wij hebben een mooie houtkachel thuis. En dat is heerlijk als je er gewoon in deze dagen dat vuurtje aan kan steken. En dan weet je dat je met een klein beetje kranten kan je een hele hoop hout aansteken. En dat is ook met, ja, straks hebben we, volgende week hebben we kampvuuravond, hebben we de barbecue die erbij is. Als je nog niet hebt opgegeven trouwens, doe dat, hè, zou ik zeggen voor de mannen. Maar dan gaan we ook een vuurtje steken. Waardoor we met een klein aanmaakblokje of een klein houtje een groot vuur kunnen ontsteken. En dat is iets wat Jacobus ziet als, hè, we zien het in de negatieve zin, wat de tong kan veroorzaken. En dat is iets, ja, wat hij dus daarmee aangeeft. Daarmee geeft hij aan van, en dan gaat hij eigenlijk nog een stapje verder. De tong is de wereld van onrechtvaardigheid. Oké. De tong kan een hoop, zou ik zo zeggen. Het is een belangrijk dingetje. Daarom, ik wil het nog maar een keer benadrukken, is het zo belangrijk om te weten wat voor effect woorden kunnen hebben die wij uitspreken. Ik had daarin ook een voorbeeld noemen. Een voorbeeld van,
Wellicht kunnen jullie nog wel eens, vroeger had je, ik weet niet of het toevallig op tv is, ik kijk eigenlijk niet zoveel meer tv in die zin van die programma's, maar je had het programma van De Sterkste Man. En dan moesten allemaal van die hulken, die moesten dan allemaal opdrachten uitvoeren. De ene keer zaten ze een enorme trucsazen voor te slepen, en de andere keer moesten ze allemaal van die grote stenen steeds op een plateautje hoger plaatsen. En als je tegen zo'n man zou zeggen, jij gaat die steen verplaatsen, zegt hij, ja, natuurlijk, doe ik even. Maar als ze nou zouden zeggen, hey Seth, ga jij eens even die steen doen? Oké, ik zie hier al gezichten van, dat gaan we niet redden, jongen. Ja, goed. Nou, dat zou zomaar kunnen zijn van, oké, dan kan ik mijn bijltje bij neergooien. Ja, dat gaat me echt niet lukken. Hey, laat dat die sterkste man maar doen. Maar goed, dat zijn misschien weer gedachten die in je opkomen. En je kan het uitspreken. Hey, maar dat gaat me echt niet lukken. Nee, joh, dat ga ik echt niet doen. Nee, ik kan hier niet, man. Dat heb ik mezelf al gezien. En dan gaat het toch bepaalde invloed op je uitoefenen. Dan gaat het toch zo zijn dat je op een gegeven moment hebt van, hey, maar dat kan ik echt niet. En dat is in zoveel situaties is dat zo. Misschien kan je er zelf ook wel een paar verzinnen. Dat je zegt van, ja, wacht even. Oh, dit wordt nou aan mij gevraagd. Ik kan het niet. En dat het ook uiteindelijk zo gaat het op je uitwerken, dat je het ook daadwerkelijk niet kan. Hé, maar wat als je er nou anders in zou staan? Hoeveel mensen zouden denken dat ik het wel kan? Even handen. Kijk eens aan. Hartstikke top. Er zijn mensen die er geloof in hebben. Nou, ik ook. Want ik zou zeggen, oké, ik kan die steen kan ik ook verplaatsen. Maar dat ga ik niet alleen doen. Als je positief denkt en daarin positieve woorden spreekt, ga je zeggen, nee, ik ga de mensen voor uitnodigen. Ja, ik schat Rick daar wel voor in. Ik neem Jurre. Nou, en dan neem ik Cor er ook nog bij. Met z'n vieren gaan wij die steen optillen. Zie je wel dat het lukt? Dat is een hele andere manier, een mindset die je dan doet. En als je daarin ook positief uitspreekt, dan zul je daarin dat je gaat groeien. En dat je heel veel dingen wel kan doen. En dat is het belang van daarin die positieve woorden ook uitspreken. Goed. Ik kan eigenlijk alleen maar vaak ook voor mezelf die dingen natuurlijk dan zeggen. Maar ik vind het ook prettiger om bij een positief persoon die positief in de dingen staat, uitspreekt te zijn, dan iemand die eigenlijk altijd negatief is. Want ik merk dat er op een gegeven moment door afgebroken wordt, dat ik denk van, man, heb je alweer een verhaal? Of heb je alweer dat je denkt van, ja, en wat je ook zegt, het kan zo zijn dat je helemaal niet doordringt tot die persoon. Wat je ook aandraagt voor positiefs, het is altijd van, ja, maar toch. Ja, maar zus. Nou, ik loop erop leeg. En ik denk over het algemeen iedereen. En daarin zie je dus ook weer wat het effect kan worden op zijn, kan zijn. En daarom is het ook weer zo van belang dat we weten wat het effect van woorden kan zijn. Niet alleen naar de ander, maar ook naar jezelf. Want het is op een gegeven moment als een ziekte, als een giftig iets wat je lichaam kan verzieken. Als je dat zo uitspreekt, als je er negatief in zit. En ik geloof ook zeker dat het iets kan uitwerken gewoon op je gezondheid, in je leven. Echt gewoon werkelijk op je gezondheid. Daarom weer, let op wat je zegt. Ook daarnaast, al met al wat we misschien zouden zeggen. Ik ben al een poosje bezig met deze preek. Ik denk er al een poosje over na. Ik denk, ja, Seth. Ja, wat kan ik brengen daarover? En dan denk je ook van, volgens mij sta ik er wel redelijk in. Ik hou best wel mijn woorden redelijk in bedwang. En ik doe het best wel goed. Helaas. Doordat je er weer over na gaat denken. En dan hoor je soms jezelf praten op de dag. Dan denk je, oké, Seth, hey, is dit niet zo'n dingetje? Oh ja. Of iets anders. Ja, dat je dan ook weer denkt van, hey, er zijn stiekem zoveel dingetjes die er toch wel insluipen en er zo gewoon uitrollen, zo makkelijk, dat je het er nog niet eens meer bewust van bent, wat voor dingen je zegt. En daar zegt Jacobus ook over, we hebben de zegen of de vloek. Want op het ene moment, dat is de volgende dia, ja goed, want op het ene moment zegenen we de ander en op het andere moment kunnen we de ander vervloeken. En toch nog even van, hey, wat zegenen nou? De zegenen is eigenlijk iets goeds, iets positiefs over iemand uitspreken. Of daarnaast ook gewoon, ja, dat je dingen zegt dat een ander weer opbouwt. Dat je het beste in de ander naar boven haalt. Nou, en vervloeken is eigenlijk weer tegenovergestelde van zegenen. Dus dat is, ja, dan kom je automatisch op hetgene uit van dat je dus iemand, ja, negatief beïnvloedt. Dat je kwaad spreekt over de ander. En dat je de ander neerhaalt. Dat je de ander afbreekt. Dat is eigenlijk het vervloeken. Maar wat daar nog naast ook bij komt, en dat is eigenlijk met zegenen ook zo. Met zegenen doe je dus de gemeenschap, doe je versterken. En met vervloeken doe je eigenlijk de gemeenschap op een gegeven moment verbreken. En de gemeenschap zie ik ook dan bijvoorbeeld in een relatie of in je gezin. Hier verwijst Jacobus op het stukje van zegenen dat wij in de dienst, zoals hier nu, de Heere God zegenen. Dat we hem alle lof en eer toezingen. Dat we op dit moment bezig zijn om hem te loven en te prijzen. En daarnaast doet Jacobus dan ook weer verwijzen met het vervloeken. Dat wij het ene moment de Heere God loven en prijzen. En het andere moment, misschien wel hier in de koffiezaal nog, dat je zegt van, ja, maar die en die. Dat we die ander dan eigenlijk vervloeken. De mens, dus op de mens gericht. Dus het zegen is hier op God de Vader gericht, in het stukje. En daarnaast het andere, het vervloeken naar de mens. En hoe bizar is dat eigenlijk? Want als je er zo mee bezig gaat, wie heeft ons als mens geschapen? God de Vader. Naar zijn evenbeeld. En wie zijn wij dan om daarna die mens te vervloeken? Onderuit te halen? Wie zijn wij? En dat is nou het meest bizarre wat eigenlijk in het stukje komt. En eigenlijk ook zo bij mij, ja, ja, wat ik erover nadacht. Van oké, op het ene moment zegenen wij die. In ieder geval dan loven en prijzen wij God. En op een ander moment gaan we dus hetgeen wat hij geschapen heeft, gaan we dus vervloeken. Hé, dan heeft het over christenen, hè? Even onthouden. Jacobus geeft daarna nog twee voorbeelden eigenlijk. Hij stelt eigenlijk de vragen zo, dat de mensen daar eigenlijk alleen maar op kunnen antwoorden met het antwoord nee. En de eerste voorbeeld is bijvoorbeeld, kan een bron zoet en bitter water tegelijkertijd op laten komen? Nou, we weten met elkaar, dat kan niet. Want als het samenvloeit, dan is het gewoon bitter. Dan is er niks meer zoets aan. Hooguit dat het misschien een beetje opgelengd is en het bitter iets minder bitter is geworden, maar dat kan niet. En daarnaast geeft hij het voorbeeld, een vijgenboom geeft geen olijven. En een druif geeft geen vijgen. Dus dat is ook hetgeen waar we kunnen zeggen, nee, dat klopt niet inderdaad. Nee, want een vruchtenboom, die geeft vrucht naar zijn aard. En ik zat zo te denken, oké, waarom heeft die tong nou zo'n belangrijke rol? Waarom hebben we het hier nou eigenlijk over tong? Ik heb ook vingers, weet je wel, daar kan ik iemand mee slaan. Ik kan met mijn voeten kan ik schoppen. Doe ik ook iemand pijn mee. Maar waarom nou die tong? En die tong, daar zeggen we de dingen mee. Niet dat lapje in je mond zo veel erger is dan de andere dingen in je lichaam. Nee, hetgene komt voort uit hetgeen wat in ons zit. En wat in ons zit, kunnen we uitspreken. En daarvoor gebruiken we dan weer de tong. Dus, een mens, als je kijkt naar de vruchtboom, kan een mens alleen maar vrucht dragen naar hetgeen wat in hem zit. Het zij uit zijn verdorven aard, of hetgeen vanuit zijn nieuwe schepping. Zoals we in Jezus Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Goed. Nou, hebben we het gehad over alle ellende die de tong kan veroorzaken. In zo'n zin. En in het tweede gedeelte komt Jacobus eigenlijk altijd met van, ja, wat kunnen we er nou tegen doen? Wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan zegt hij, wie is er werkelijk wijs en verstandig? Hoe kunnen we dit oplossen? En dan komen we eigenlijk weer terug bij de leraars. De leraars van toen, waar hij dan tegenaan sprak. Ze doen zich wijs voor, maar de wijsheid die zij hebben is niet de wijsheid die van boven komt. Oké, twee verschillende dingen. Ik wil het jullie hebben over verschillende wijsheid. Want wat is dat nou? Je zegt toch, wijsheid is wijsheid, dat is toch slim, Salomo was ook wijs. Je blijkt dus gewoon een aardse wijsheid te hebben en een hemelse wijsheid. En daar zit wel duidelijk verschil in. Nou komen we weer terug, ook op het zinnetje wat Jacobus daarmee zegt. Van, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in de zachtmoedige wijsheid. Oké. Want wij kunnen denken dat we de wijsheid in pacht hebben en dat we daarmee zeggen van, hé, met onze eigen wijsheid hebben wij de wijsheid. Maar als we daarmee buiten het woord stappen, de geest van God, dan is dat niet de wijsheid die we nodig hebben. Met andere woorden, wie wijs en ervaren is, moet dit tonen door zijn levenswandel. Die moet het tonen door zijn werken. Want dat komt voort uit als de leer en de levenswandel, de wijsheid, met elkaar overeenkomen. Dan hebben we, ja, dan kunnen we dat zien. En daarom is het zo belangrijk dat we, dus als we naar buiten zijn, ook die getuigen van God zijn, dat we dit in ons hebben. Dus als we met een bepaalde wijsheid die we denken te hebben, elkaar proberen de loef af te steken, te zeggen met van, hé, zie mij wat ik nu aan het doen ben. Hé, ik heb wel hier de wijsheid en ik kan jou wel vertellen hoe het zit. En terwijl dat eigenlijk alleen maar zorgt voor een eigen wijsheid die ik dan overbreng op een iemand anders, is dan het bezit dan van die zachtmoedige wijsheid. De wijsheid die we in zachtmoedigheid naar elkaar kunnen tonen. Goed. Ik had het net over de aardse wijsheid. Ook voor die aardse wijsheid, ja, dat kun je aan de vruchten herkennen. De vruchten van de aardse wijsheid, welke oorsprong hebben ze? En een wijsheid, dit is een wijsheid die zorgt voor een ander iets niet gunnen. Wat uiteindelijk ook weer het volgende uit voortvloeit, is dat je een soort van strijdlust gaat krijgen om daar altijd boven te staan. Boven die ander. En dat zijn ook weer dingen dat ik denk van, oké, dit is dus het stuk van die aardse wijsheid, wat dat vaak zo naar voren brengt. En je hebt dus aardse wijsheid en hemelse wijsheid. En je hebt ongeestelijk en geestelijk. En je hebt demonisch en je hebt goddelijk. Dat zijn de dingen die samenspelen met die wijsheid. Jacobus noemt de wijsheid demonisch als er praktijken zijn, wat ik het net ook al noemde... een ander iets niet gunnen, wat uiteindelijk voortvloeit in die strijdlust na elkaar. En hij geeft daar ook de gevolgen van weer. Van deze aardse wijsheid, die demonische wijsheid, wat dat zorgt voor wanorde. Dat zorgt voor onrust en dat zorgt voor verwarring. En dat zijn dingen waar we heel erg alert op moeten zijn. Ik denk ze ook, moet ook denken, hè, voor hier binnen de gemeente, in je eigen relatie, je gezin. Het kan de vrede, kan het wegroven. En dat is zo waar we alle alarmbellen op af moeten laten gaan. In dit geval wijst Jacobus ook naar de eenheid in de gemeente. Hij ziet het als een groot kwaad als die leermeesters zijn gang kunnen gaan in hun eigen wijsheid. Het gaat gewoon in tegen Gods bedoeling. En dat is iets wat kan leiden tot heel veel negativiteit. Is dat wat we willen? Is dat wat we willen hier in de gemeente, of in je relatie, in je gezin, of in je werk? Goed, we hebben natuurlijk ook de echte wijsheid. Wat is nou de echte wijsheid? Yes. Tegen de aardse wijsheid staat de hemelse wijsheid, de wijsheid die van boven komt. En dat is iets waar we ons van moeten laten doordrenken. En de kenmerken van die aardse of de hemelse wijsheid, die zijn heel anders. waar je in je aardse wijsheid kan denken in een situatie, en ik denk dat we daar allemaal mee te maken krijgen of te maken hebben, dat als je misschien iets denkt of ziet gebeuren, dat je gelijk in een soort van veroordeling schiet. En dat je daarmee denkt van oké, weet je wel, oh, zit dat zo? Ja. En je hebt al een oordeel gevormd over iemand. En zo ga je er ook in staan. En zo ga je ook handelen. Is dat dan de wijsheid die je van boven krijgt? Nee. Want deze wijsheid die hemels is, is rein. Wat is nou rein? Nou, dat betekent dat er geen onzuiverheden in zitten. Zij is echt. En het volgende is vreedzaam. Zoek de vrede in plaats van strijd. En zij is vriendelijk, mild, meegaand. Oeh. Het zijn toch soms wel dingen die al in ons gaan, ja, de frictie brengen, toch? Dat je denkt van, hé, ik heb toch al dingen, die zie ik, dat is toch waar. Maar goed, het is toch vriendelijk, mild en meegaand. Vol ontferming, dus ook barmhartig. En denk maar ook weer aan de barmhartige Samaritaan. En vol van goede vruchten. Net zoals dat de aardse wijsheid zijn vruchten laat zien in de wanorde en de verwarring. Dan is er dus ook de vruchten van, ja, die hemelse wijsheid. Dat is niet onpartijdig, hij is onpartijdig. Dus hij maakt geen onderscheid. En is niet hypocriet. Je kent van haar op aan. En dat is iets, what you see is what you get. Dat is nou de hemelse wijsheid. En dat zijn dingen, ik denk van ja, die moeten wij gewoon als maatstaf in ons leven gaan leggen. Als wij dan in bepaalde situaties dingen tegenkomen, dan weten we van oké. Dan moet je eigenlijk automatisch dat rijtje afgaan. Tik, 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 weet je wel. Dat je denkt van oké, ik behandel deze situatie, behandel ik met dit rijtje. Dan geloof ik echt dat de geest je daarin ook gaat het licht laten zien en gaat verhelderen. Goed. In vers 18 staat, in de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Dus het wordt niet in onrust gezaaid, het wordt niet in verwarring gezaaid, het wordt niet in haat en nijd gezaaid, niet in roddel. Het wordt in gerechtigheid gezaaid en in vrede, vooral in vrede. Met deze zin sluit Jacobus ook het hoofdstuk af en dat houdt eigenlijk ook alles in wat we dus in dit hoofdstuk zo behandeld hebben. En ik denk daarmee ook dat daar dan ook is, hey, hoe spreken we met de tong? Hoe gaan we daarmee om? En laten we dat, hetgeen wat in ons is, gewoon wat in onze aard zit, laten we dat dan hetgene zijn wat ja, in die demonische aard ligt eigenlijk, of in de hemelse aard. Laten we zien wat de vruchten in ons zijn. We moeten dus de wijsheid van boven halen. Nou, wat zou hier nou uit voortvloeien? Wat brengen we dan in de praktijk? Zijn we dan het licht in deze wereld? Zijn we dan het zout op deze aarde voor de andere mensen om ons heen? Ja, en zout prikkelt af en toe hoor. Ik bedoel, weet je, God is ook wel weer rechtvaardig. En je ziet ook dat Jezus ook gewoon, hij was liefdevol, maar ook wel gewoon scherp. Hij was ook to the point. En hij raakte ook die zere plekken in ons leven. In de leven van de mensen die toen leefden. En als je nu de woorden van Jezus leest, ja, dat is ook echt prikkelend. Maar het wel was wel daarnaast de liefde die erin zat. Die reinheid, die zuiverheid. Dat zag je allemaal terugkomen bij Jezus. En wat vloeit er nog meer bij ons uit voort? Heb je vijanden lief als jezelf? En bid voor diegenen die je vervolgen. En dat is hetgene wat voortkomt uit hetgene wat wij dus hemelse wijze binnenkrijgen en door onze tong kunnen spreken. Nou goed. Ik zat ook nog te denken met de gemeentegerichtheid. Want we hebben het nu even gehad over wat kan de tong doen. Nou, daarin is het ook zo dat dus negatieve woorden, en ik denk dat de duivel er alleen maar baat bij heeft, omdat als dat in de gemeente rondgaat, dat de eenheid verbreekt. Dat daar dus die wanorde komt en die onrust. Nou, in de gemeente van de Korinthe zag je dat heel duidelijk, want daar zag je dus op een gegeven moment tweedracht ontstaan. Je zag dus daarmee dat, ja, dat mensen ook gaan recht gingen zoeken, niet meer naar elkaar toe, maar dat ze dat buiten de kerk gingen zoeken. Dat ze daar dus ook de instanties voor bij haalden om de anderen aan te klagen. En dat is toch heel triest als je dat zo bekijkt. De duivel wil niets anders dan de eenheid in de kerk verbreken en zorgen dat die eenheid er niet is. Want als die eenheid in de kerk er niet is, en ik heb het ook even niet alleen maar over deze gemeente, maar alle andere gemeenten hier in Zwijndrecht in het land, als die eenheid er niet is, dan zullen de mensen daar zeggen van, hé, wat voor geloof hebben jullie nu, joh? Wie is die Jezus? Hij kan nog niet eens de eenheid houden. Is dat de Jezus een pakje aan? Nee, want hij schrijft het ons voor hoe we dat moeten doen. Maar daarnaast moeten we ook weten van als de eenheid op het spel staat, dat hij de duivel aan de andere kant loopt te trekken en te zagen en te doen. Die probeert gewoon die stoelpoot onderuit te zagen. Dus daar moeten we alert op zijn, mensen. Vaak zijn het ook de kleine dingetjes. Waar maken we problemen van? Als we misschien een dingetje zien of een dingetje horen, dan kan je daarin meegaan. Dan denk je, zo, dat is interessant. Dat klinkt goed. Nou, eigenlijk niet, maar het is wel interessant. Dan begint het ergens op roddel te lijken. Of ergens op een onderstroom van je denkt van, ah, oh, wacht even. Ja, die andere zus, oh, en dan zie je die lijstje ertussen. Ja, nee, dat gaat... Let erop. De duivel is aan het zagen. Want dat is dan zo belangrijk. Dat je niet meegaat daarin. Want wij hebben allemaal als taak dat we zeggen, hey, komt er iets tot mij, roddelen of wat dan ook, dan is het bij jou de taak om te zeggen, hier stopt het. Dan kan je tegen die ander zeggen, hey, mooi verhaal, maar waar hebben we het nou vandaan? Heb je dat al aan de persoon zelf gevraagd? Of als het een andere situatie is, whatever, dan stap je zelf op die persoon af. En dan ga je het gewoon vragen. Maar laten we alsjeblieft niet de duivel die eenheid weghalen. En dat maakt niet uit of het hier is of ergens anders. Je hebt het over broeders en zusters, hè? Je hebt het over de gemeente van God. En als je dan ziet wat de positieve zin kan zijn, hè, de positieve woorden brengen het tegenovergestelde. Die bouwen de eenheid en de kracht van God zal daar kunnen zijn. Omdat we met z'n allen in eenheid God zoeken en hem verlangen. Ja, wauw. Dat is dan hetgeen wat God kan doen in de positieve zin. En dat is niet omdat wij dan allemaal van die positiviteitsgoeroes worden. Nee, want dat is het niet. Het is alleen omdat wij onze focus op hem leggen. En dat wij het van hem willen verwachten. En ook de eenheid naar de broeders en zusters gewoon zo willen hebben. Het verlangen naar elkaar om elkaar te ontmoeten. En als er wat is, gewoon dingen uit te spreken. Want dat is ook zo. Het is niet altijd, weet je wel, met de mantel der liefde overkoepel ik het maar. Nee, helemaal niet. We mogen elkaar gewoon aanspreken op dingen. Maar doe het wel in die liefde en met de hemelse wijsheid. Goed, ook het stukje persoonlijke dan nog even. Het stukje persoonlijke is van, ik heb het net ook al eerder genoemd, woorden hebben kracht. En daar kan je alleen al op zich een aparte preek aan wijden. Want hetgeen wat je uitspreekt heeft effect op je lijf. Op je lichaam, maar ook op je naaste omgeving. Maar vooral nu even hetgene voor jezelf. Jacobus zegt, het kan als een gif zijn. Het kan ook gewoon je lichaam vergiftigen. Dus daarom, als je daarin, hè, in de dienst hebben we het nou ook al over gehad, als je negatieve gedachten hebt. Als je dat zo over je denkt, en soms misschien ook wel uitspreekt, ja, kan dat toch niet. Of ja, maar goed, joh, weet je, dan doe je een quasi grapje door dan zeggen van, ja, maar ja, je weet niet hoe ik eruit zie, joh, weet je al, niemand moet me ooit hebben of wat dan ook. Onzin. Dat zijn woorden die je over uitspreekt en het haalt de kracht uit je leven. En dat is niet wat het is zoals God jou bedoeld heeft. Dan wil ik je aanmoedigen om daarin te zeggen, te starten met, en dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar Paulus zegt het ook al, dank ten alle in de naam van onze Heer Jezus Christus voor alles. Dan ga je je focus ergens anders op zetten. Dan ga je je focus op God zetten. En dan ga je nadenken over hetgeen waar je dankbaar voor kan zijn. En dat is opeens heel iets anders dan alleen maar met jezelf bezig zijn. In de spiegel kijken van, oké, ja, ik zie er niet uit. Of je kan dit toch niet. Weet je, dan ga je je focus verzetten. En dat is hetgene wat je het beste kan doen. Daarnaast, om je focus ook anders te zetten, bid voor je broeders en zusters. Hey, maar dat is niet voor mezelf. Nee, klopt. Dat is voor iemand anders. En dat is ook weer hetgeen wat je dus nodig hebt om je focus weer op iemand anders te zetten. Want het leven draait niet alleen om jou. Het leven draait niet alleen om mij. Het is hetgeen voor hem. En dan zal je zien dat je gedachten daarin ook gaan veranderen. Want dan ga je zien dat God geen gedachten van onheil over je heeft, maar van heil. En dat is hetgeen wat God jou wil geven. Hij wil jou daarin vertrouwen geven, want als je dat gaat zien, dan zal je dus ook weer in je kracht kunnen gaan staan. Niet je eigen kracht, maar de kracht van God. Dat is het belangrijkste. En dan ga je anders over jezelf denken. Dan zie je niet meer jezelf van, oh, ja, nou had dat niet anders geschapen kunnen worden. Nee, dan zie je gewoon staan, hey, God heeft een plan met mijn leven. God wil met mij door. En dan zie je dus hetgeen, ook de weg die God met jou bedoeld heeft. En dat is soms niet al mijlen ver. Soms is dat maar een meter ver. Maar wandel hem, ga. En in sommige situaties zei David ook, loof de Heere mijn ziel. Kennen jullie dat? Weet je, het ene moment als je thuis de aanbidding start, dan kan je helemaal zeggen van ja, wauw Heer, u bent groot, u bent machtig. En het andere moment dan voel je echt zo van ja, het andere moment was echt veel mooier. Maar op dat moment mag je zeggen, loof de Heere mijn ziel. En dat is niet om jezelf op te wekken, maar gewoon een keuze te maken, te zeggen van ja, ik kies voor u. En op dat moment voelt mijn ziel het niet zo, maar ik zeg het wel. Ik spreek het uit. Goed. Wie is dan ook hier je bron in, hè? We hebben het gezegd over de hemelse wijsheid, de woorden die je uit kan spreken. En wie is dan je bron? Nou, ten eerste al, hij heeft een hele mooie bron achtergelaten. Ja, dat is geen ander boek, dit is echt de Bijbel, jongens. Dus ik zou zeggen, lees hem. Want daarin gaat ook, daar staat ook, hè, onder andere, hè, dat God dus zijn licht op je pad zal schijnen. En wat gaat er gebeuren als je dus een licht op je pad schijnt? Dan ga ik ervan uit, hè, dan is het donker. Want anders heb je geen licht nodig. Als je licht gaat schijnen op je pad, dan zie je opeens de rotsblokken voor je liggen. Dan zie je de schaduwen ervan. Dan zeg je, hé, dat zijn mijn struikelblokken. Dat zijn de dingen waar ik dus over kan struikelen. En als ik dat licht van God heb, dan worden ze zichtbaar. En dan bid ik altijd, Heere God wilt mij door uw Heilige Geest leiden, zodat ik die struikelblokken kan omzeilen. Dat het niet uit eigen kracht zal zijn, maar uit uw kracht en dat u me de wijsheid geeft. Nou, en dan kan je om die rotsblokken heen stappen en je gaat verder. Oh, en je zal nog wel een keer struikelen. Maar goed, God is daar wel bij. God is daarbij. En die zal je daarbij helpen. En hij zal steeds dat licht weer op je willen laten schijnen. Maar zoek hem wel. Zoek hem wel daarin. Blijf lezen, blijf bidden, blijf in contact met God. Ook al voelt het niet altijd, loof de Heer in mijn ziel. Wie is je bron? En ik moest zo ook wel denken, een paar weken geleden, toen sprak Astrid hiervoor, die gedachte uit, dat God, als God in je hart troont, dat dat dan de vulling zal zijn van je lichaam. Dat het hart pompt het bloed rond in je lijf. En als je gevuld bent door God en door de Heilige Geest, zal dus ook de zuurstof van God door je lichaam gaan. En hetgeen, het vergif wat je dan uit menselijke wijze, uit aardse wijze, door je lichaam heen zou kunnen gaan, wordt ervoor gezorgd dat de verse zuurstof van de Gods Geest door je lichaam zal gaan. En dat gif zal dat uitdrijven. En dat is zo belangrijk. Dus dat we daarin ook God in ons hart laten zijn en zijn geest door ons heen laten werken, zijn zuurstof op ons een zullen brengen. Goed, ik ga bijna afronden. Ik wil nog één voorbeeld met jullie nemen. En dat is omdat we vaak toch ook wel gewoon in moeilijke situaties kunnen belanden. Of daar soms gewoon in zijn. En ik moest daar denken aan de situatie uit de Tweede Wereldoorlog. Op Oahu Beach. En ik vind het altijd, die geschiedenis vond ik altijd wel interessant. En we zijn er zelf ook geweest. Maar goed, tijdens de eerste golf van landingen van soldaten, duizenden soldaten die daar uit die kleine bootjes stapten, die stormden daar het strand op. Of je was binnen de eerste minuten was je al dood, of je lag er achter een zandwal. De kogels fluitend over je hoofd heen. En niemand durfde op een gegeven moment meer zijn hoofd meer erboven uit te steken en te kijken, hoe is de situatie? En laat daar dan ook iets zijn dat alle officieren in die eerste golf gewoon allemaal gedood waren. Dus er was niemand meer om daar echt die leiding te pakken of te nemen. En je zag dat het ook bevroor. En op een gegeven moment kwamen er ook nog maar weinig meldingen terug naar de vloot die daarvoor op zee lag. En ze dachten zelfs, oh, dat is een verloren zaak. Wat gaan we nu doen? Gaan we de volgende landingsgolf niet meer uit laten voeren? Gaan we dat stukje land opgeven? Maar dat zou een probleem veroorzaken. Want ze wilden een heel groot bruggenhoofd wilden ze vormen. En Oama Beach lag ongeveer in het midden. En als ze dat zouden verliezen, zouden ze nog veel meer kracht en energie moeten steken in hetgeen om dat bruggenhoofd goed te vormen. Want dat wilden ze op die eerste dag doen. Zo kan het ook wel zijn in ons eigen leven. In de situaties. Je komt opeens in een situatie terecht. Je weet dat het gevaarlijk is. Je weet dat het een risico vormt. Maar je moet er toch doorheen. Of soms kom je er gewoon ook zomaar in terecht. En je voelt je als die soldaat die achter die zandwal ligt. En je weet eigenlijk niet meer wat je moet doen. Je weet niet meer wat je moet doen. En je ziet er eigenlijk geen heil meer in om je hoofd boven die zandwal uit te steken. Want dan weet je, dan is het met mij gebeurd. Gelukkig was daar die tweede golf. Die hadden het bericht niet ontvangen dat ze moesten stoppen of terug moesten keren. Maar wel die twijfel was bij het opperkommando. En die golf kwam daar aan land en die kwam onder hetzelfde vuur te liggen. Maar een hoge officier die daar wel dus ook uitstapte, die rende naar die zandwal toe. En daar was, hij keek rond en hij zag de paniek, hij zag de demotivatie, het moreel bij de soldaten. Hij zegt, ja, dit is niet goed. Maar hier moeten we wel mee. En hij begon te commanderen. Hij zegt, als we daar die explosieven hebben, dan kunnen we daar een gat slaan. Dan kunnen we daar doorheen stormen. Jij doet dit, jij doet dat. En hij begon alles weer op zijn plekje te zetten. Hij begon de soldaten weer op zijn plek te zetten. En zo zie ik het eigenlijk ook het voorbeeld van Jezus. Waar wij het soms niet meer kunnen overzien, of in de situatie zijn beland, kan je daar achter die zandwal liggen. Maar denk van een negativiteit van, oh, hier komen we echt nooit meer weg. Hier zijn we verloren. Nou, het ergste wat ons kan overkomen is dat we straks krijgsgevangen zijn of dood. En dan is het zo belangrijk dat we weten dat Jezus altijd alles in handen heeft. Dat hij de situatie kan overzien. Dat hij de oplossingen weet. En dat hij daarin ook weet te zeggen, hey, luister naar mij. Want ik zal die positieve woorden spreken. Ik zal zeggen wat je moet doen. Ik zal je daarin leiden en ik zal je zorgen dat je daar uit deze situatie komt. Of dat nou nu is, of over een week, of over een maand, maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je je focus op Jezus houdt. Dat je zijn woorden volgt, zijn commando soort van eigenlijk opvolgt. Want dat zegt hij ook, hè. Volg mij en ik zal je last licht maken. Ga hem achterna. En uiteindelijk was de situatie dus zo dat ze een doorbraak hadden geforceerd. Dat ze toch de bruggenhoofd op één dag konden zetten. En dat door iemand die dus daarin ook gewoon echt dat overzicht bracht. En dat is ook echt gewoon Jezus. Ik geloof echt dat we daarin Jezus in ons leven altijd mogen toelaten. Of kies daarvoor om dat te doen. En dat je dan uit de situatie komt. Goed. Wat ik ook nog las was Psalm 39. En als je daarin gaat lezen, dan was ik nog een nadenken die ik met jullie mee wilde geven. En die nadenken was eigenlijk van toen ik die psalm zo las. En ik zou zeggen, ik wil u aanmoedigen om het thuis gewoon te lezen. Wie weet hoe lang ons leven is. We weten niet wanneer ons leven eindigt. Hoe willen we dan te boek staan? Diegene die de situatie positief beïnvloeden? Of degene die te boek staat als de mensen die negatief beïnvloeden? Hoe willen we in ons leven staan? En dat is hetgeen wat zo belangrijk is. Dat we daarin ook gewoon stilstaan. Dus wat hebben we daar allemaal gehad? We hebben het gehad over de aardse en de hemelse wijsheid. We hebben het over gehad van de positieve werking van de tong en de kwalijke werking van de tong. En ook wat het belang is, wat voor aard je in je eigen lijf hebt zitten. Is die aard, de natuurlijke aard zoals we die hebben ontvangen, of is het de aard die we hebben gekregen in de vernieuwing van ons denken door Jezus Christus? En daarin wil ik eigenlijk even iets afsluiten. Daarin is het ook zo belangrijk dat we zeggen van, hey, als er wat is, dan gaan we naar elkaar toe. En ik wil gewoon even een actie. Ik wil vragen of jullie willen gaan staan. En je mogen weer gaan zitten. Nee, grapje.
Ik wil dat jullie even rondom je heen kijken en gewoon even iemand een hand geven waarvan jullie niet zeggen, dat is niet mijn broer of zus of dat is niet je vader of moeder. Oké. Dat is niet je geestelijke broer of zus, maar gewoon even iemand die je wat minder goed kent. Goed zo. Ja, was mooi. Goed. Nu heb je misschien wel iemand een hand gegeven die je gewoon helemaal niet kent. En hoe makkelijk is dat dan? Kijk, nu staan we makkelijk op en dan zeggen we van oké, we geven even iemand een hand. Maar ik wil jullie ook aanmoedigen, als er wat is, als jullie iets horen over iemand, stap dan net zo makkelijk naar iemand toe als dat je nu een hand hebt gegeven. Dat is iets wat ik denk van oké. Neem dat mee en bedenk dat. Goed, ik wil het team vast naar voren vragen. En als afsluiting, vorige preek had ik hem ook. En had ik zo van, hè, als het geloof in je hart brandt voor Jezus, dan komen daar de werken uit voort. En werken is een werkwoord. Dat betekent niet stilzitten, niks doen, dat is gaan. En datzelfde wil ik hieraan toevoegen. Of in ieder geval niet hetzelfde, maar ik wil er iets aan toevoegen. Als je geloof voor Jezus in je hart brandt, dan volgen daaruit je woorden. En uit die woorden komen vrede en ook gewoon de liefde en de zegen voort. En dat is ook werken. Dus dat is doen. En dat wil ik zo aan jullie zo meegeven deze morgen. Goed.